Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger is dominee Ben Eikelboom. Mijn naam is Nico van Dijk. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. En na afloop staan de voorganger en ik hiervoor in de kerk. Met vragen en opmerkingen ben jij of u dan van harte welkom. Wanneer je na afloop van de dienst graag samen met de predikant of met iemand anders wil bidden, dan is daar gelegenheid voor achter in de kerk in de stilteruimte. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Jaap Mulder samen met de band. We zingen nu Opwekking 176, U bent mijn schuilplaats. En na een moment van stilte, belijdenis van onze afhankelijkheid van God en goed, zingen we Psalm 138, vers 1 en 4. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Samen stil zijn voor God. Samen belijden wij dat onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de verbondenheid van Gods Geest. Amen. Zullen we samen zingen op Psalm 138, vers 1 en vers 4.
Thank you.
nemen afscheid. Bijbel en tienergroepen die naar hun eigen ruimte gaan en die een afsluitend feest hebben, zoals ik begrepen heb. Dus ze komen ook niet terug. Dat is dan tegelijk voor uw en mijn verwachting, ze komen niet terug. Veel plezier. En een goede tijd samen. Zullen wij nu samen luisteren naar de leefregel en in aansluiting erop zingen we ook opwekking 687, Heer, wijs mij uw weg. En als aansporing tot het nieuwe leven lezen uit Galaten 5, vers 13 tot en met 25. Het staat boven in de nieuwe Bijbelvertaling, leven door de geest. Mijn broer, mijn zus, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Wat we uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wil. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Heer, wijs mij uw weg. zullen hopen met het nieuwe kastje dat de verbinding intact blijft. En zullen ook om leiding van boven vragen. Zo samen bidden. Heere God, hemelse Vader, dank u wel dat u ons hier bij elkaar brengt. Dat we samen een nieuwe week mogen beginnen in het licht van de opstanding van uw Zoon, Jezus Christus. Dank u wel dat het iedere zondag Pasen mag zijn voor ons. Dat we worden geconfronteerd met Hem die de opstanding is en het leven heeft en geeft. Dat we dankzij Hem toegang hebben tot U. Heer, laat het nooit vanzelfsprekend voor ons worden. Maar iets wat ons vult met dankbaarheid, dat de weg vrij is naar U. En dat we geroepen zijn om in vrijheid te leven. Die vrijheid ook te benutten in alle opzichten als kinderen van U. Heer, we geven ook toe dat we die strijd waarvan Paulus sprak ook in ons eigen leven kennen. Dat onze verlangens opbotsen tegen uw verlangens. En we moeten ook toegeven, Vader, dat ook in de afgelopen week en zelfs misschien al vanmorgen de dingen waren die niet klopten, die niet naar uw wil zijn. Leidt u ons op de eeuwige weg. En leert u ons te luisteren naar die soms stille, haast fluisterende stem van uw geest. En wilt u maken dat uw woord in ons levend wordt, steeds weer. Ook als we de Bijbel open doen. Ook als we op plaatsen komen waar we de Bijbel niet paraat hebben. Maar het moeten doen met wat we hebben opgestoken. Hebben geleerd van u. En geef dat we dan overeind blijven als uw kinderen. En als we strijkloos vallen, dat we dan opstaan. Wees zo hier met uw geest in deze zaal. Wees bij de kinderen die het jaar mogen afsluiten samen met allerlei feestelijkheden ook. Laat ook door het feest heen uw geest waaien. Wees met alle die een taak hebben in en rondom dit kerkgebouw. Dat alles mag zijn tot opbouw van de gemeente, tot eer van uw grote naam. Want wat verlangen we naar uw koninkrijk dat komt en dat is en dat doorbreekt in de wereld. En dat het voltooid zal worden. Want van u is het koninkrijk de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zal het nu door Demiano gelezen worden uit het Matteüs Evangelie.
Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig die vanwege gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
We gaan samen nog een lied zingen uit Opwekking, Opwekking 575. En let erop dat het in wisselzang is, dus dat wordt ook aangegeven, eerst alle en dan mannen en vrouwen.
Thank you.
Laten we straks naar de verkondiging zingen. Geest van hierboven, leer ons geloven. Gezang 477, vers 1 en 2. En in het tweede couplet worden dingen opgepakt uit de Romeinenbrief over door lijden heen gaan. Broer en zus, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Lijden moet je leren. Hoe kom ik daar zo op? En wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel sowieso wat dubbelzinnig. Ook naar mezelf toe om het me voor te houden. Dit is een stukje onderwijs dat je moet geven. Lijden moet je onderwijzen, moet je leren. Een jaar geleden kreeg ik de vraag van een zustergemeente om over dit Bijbelgedeelte, de slotverse van de zaligsprekingen, te preken. En ik vond dat lastig. En toen werd ik kort daarvoor uitgenodigd om de predikantendag bij te wonen van de organisatie Open Doors. Wellicht wel bekend bij u. En ik werd daar geraakt door wat een voorganger uit Bangladesh vertelde over zijn leven in een land dat inmiddels op die ranglijst die Open Doors uitgeeft gestegen was naar plek 35. Dat is nou net een ranglijst waar je niet op wil stijgen. Die ranglijst van landen waarin vervolging is en toeneemt. En deze voorganger, Karim is zijn naam, vertelde wat het voor hem betekende in zijn gewone dagelijkse leven als volgeling van Jezus. En dan wordt het toch anders dan als je het leest uit een magazine of een film ziet. Hij vertelde wat het voor hem betekende dat hij niet de begrafenissen van zijn eigen vader en moeder had kunnen bijwonen. Dat zijn familie hem dreigde in elkaar te slaan en nog erger als hij op zou duiken om naar zijn ouders toe de laatste eer te willen bewijzen. Ook als er rampen zich voltrokken en je bijvoorbeeld water nodig had omdat een tekort was, dan stond jij achteraan omdat je als gisteren bekend stond, als je al water kreeg, als je al van die hulpgoederen iets meekreeg. Het kon zomaar je ontslag betekenen en al die dingen meer. Van zorg worden uitgesloten. En terwijl hij zo deze dingen allemaal vertelde, zei hij ook iets wat bij mij heel sterk bleef hangen. Hij zei: als er mensen tot geloof komen, of het nu vanuit de hindoewereld is of vanuit de moslimwereld, dan bereiden wij hen voor op een leven in vervolging. Met alle narigheid van dien. We bereiden hen daarop voor. Wij vertellen hen, lijden hoort er gewoon bij als je voortaan als volgeling van Jezus door het leven wilt. Ja, je bent gered en ontvangt een heel nieuw leven als volgeling van Jezus. Je krijgt een nieuwe toekomstperspectief. En de blijdschap daarover moet je nooit kwijtraken. Maar tegelijk moet je je heel goed voorbereiden op strijd en vervolging. En zei hij, daar geven we dan ook lessen over. Je moet je heel goed voorbereiden op strijd en vervolging. En toen hij dat zei, ging het door me heen dat ik dat ook meer moest gaan doen. En vanuit het verleden heb ik altijd aandacht gegeven, ook in de voorbeden, voor mijn broers en zussen die vervolgd worden. In de prediking kwam dat veel minder tot uitdrukking. En de nuchterheid van Karim gaf bij mij een noodzakelijke koerswijziging aan. Dat bracht het teweeg bij mij. Zo van, lijden moet je leren. Het eerste wat ik dan ook wil benadrukken is dat Jezus zelf vrijuit over lijden heeft gesproken. Over lijden door vervolging als iets wat je gewoon kunt verwachten. Wat het koninkrijk van God in de wereld losmaakt. De realiteit van het lijden. Samen lazen we in het begin van de bergreden de zaligspreking en die paar versen die daarop volgen over zout en licht zijn. Je zou dat kunnen zien als een portret van zijn volgelingen, maar ook als een zelfportret van Jezus. In de versie van Lucas staan er zelfs nog een paar waarschuwingen bij. Lucas 6. Wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. En verderop. Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld. En vooral die laatste waarschuwing houdt me regelmatig bezig. Ook als ik me voorbereid op bijvoorbeeld een toespraak in een begrafenisdienst. Ik heb de afgelopen week 2 begrafenissen moeten leiden. En dan weet je dat je gewoon te maken hebt met een heel gemêleerd gezelschap. Niet een kerk mensen, maar... En dan kan het ook heel gemêleerd zijn trouwens. Maar zeker bij zo'n gebeurtenis, zo'n begrafenis, dan komt iedereen binnen. En dat ik in de afloop van zo'n dienst wel eens had, als gezegd werd, je hebt goed gesproken, dat het begon te knagen. Durf je wel confronterend genoeg te zijn als dat kan en als dat moet met het evangelie? Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld. En maar niet alleen op die plekken, zo aan het begin van zijn onderwijs, heeft hij over het lijden gesproken. Je zou kunnen zeggen, het is een rode draad door heel zijn onderwijs heen. Denk aan de uitspraak, een leerling is niet meer dan zijn meester. Als ze hem die kwam om goed te doen en om te redden al naar het leven hebben gestaan, hoeveel te meer ook zijn leerlingen, zullen ze niet aarzelen om ook hen naar het leven te staan en de boosheid op jou te richten als volgeling van Jezus. Denk wel, Jezus heeft niet alleen over gesproken in zijn onderwijs, hij gaf zelf ook dat voorbeeld. Hij heeft onder onrecht geleden en hij gaat ons op die weg van lijden voor als eerste. Hij is niet alleen de eersteling uit de doden, maar ook de eerste en vooropgaand in alle lijden. En als wij hem volgen, is hij bij ons. Als christen ben je iemand die wandelt op de weg achter Christus aan, een weg die hij zelf is gegaan. En als die weg moeilijk is, bedenk dan dat hij die weg zelf als eerste is gegaan. En dat als je dat bij God brengt in gebed, dat je dan spreekt met iemand die weet wat het is om door zulke beproevingen heen te gaan. Zijn volgelingen hebben het ook al snel ervaren, niet alleen toen ze met Christus meegingen. Nou, heel snel in de Handelingen lees je hoe de apostelen worden bedreigd door het Sanhedrin. Je hebt net het heerlijke Pinksterfeest gehad, de gemeente die ontstaat en die groeit. En dan begint het Sanhedrin al te dreigen. En het blijft niet bij woorden alleen, er volgt gevangenschap, geesteling en steniging. En daarmee moet je als volgeling van Jezus leren dealen. Nou, dat gevaar wordt in alle openheid onder ogen gezien en benoemd in de Bijbel. En dan zie je ook hoezeer het echt nodig was dat Jezus hen daarop heeft voorbereid in die 3 jaar dat ze samen optrokken. Het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Er is strijd te voeren. Een strijd te voeren hier op aarde en er wordt strijd gevoerd in de hemelse gewesten. En soms komt dat zomaar weer aan de oppervlakte in de samenleving. In die poging tot uitsluiting denk ik bijvoorbeeld ook van de ChristenUnie. Dan denk ik ineens van, die hebben zo goed samengewerkt de jaren ervoor. En waar komt ineens die vijandschap vandaan? Door alle eeuwen heen zijn er voorbeelden van gelovigen die puur en alleen om hun geloof werden vervolgd. Het raakte me weer dat tijdens de lezing uit Galaten, dat Paulus zo eenvoudigweg kan zeggen dat als je zo bent, de vrucht van de geest laat zien in je leven dat er geen wet is die daar iets tegen heeft. En dat het door me heen schoot. En toch kan de vijandschap van de wereld dan zich op jou richten. En daarmee moet je dealen. Zo ben ik als tiener opgegroeid met de verhalen over de dingen die gebeurden achter het ijzeren gordijn. Ik denk aan Richard Wurmbrand en Jozef Ton. En toen ik voor het eerst een jonge ontmoeting bij de EO, een jonge dag meemaakte, was daar bisschop Festo Kevenjere uit Kenia. Die vertelde wat hij als volgeling van Jezus meemaakte, terwijl hij streed voor recht en gerechtigheid en voor vrede. Ik ben laatst ook zeer geraakt door dat boek van Andrew White, Geloof onder vuur. Maar hij draagt wel een kogelwerend vest en heeft wel een pistool bij zich. Hij zoekt wel de ruimte die hij heeft om zich te beschermen. En net als Paulus laat hij ook niet zomaar over zich heen lopen. Als mensen zomaar het recht misbruiken, dan kaart hij ook de corruptie aan. Maar hij heeft dingen meegemaakt die ik nog nooit heb meegemaakt. Dat je op de ene zondag een aantal mensen kunt dopen die tot geloof zijn gekomen en in de weken daarna hem moet begraven. Omdat ze gesneuveld zijn onder de vervolging. En dan kijk ik naar onze doopbijeenkomsten die vooral een hoog schattigheidsgehalte hebben. Je zou bijna vergeten dat je daarmee geconfronteerd wordt met het koninkrijk van God dat door het water heen gaat. Door de dood heen. En dat je in Christus gedompeld bent met de doop. Dat is het eerste. De realiteit van het lijden. Dan gaat Jezus ook daar verder op in door iets te zeggen over waarom dan dat lijden. In vers 10 en vers 11 lezen we dat gelukkig wie vanwege de gerechtigheid wordt vervolgd. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig wanneer jullie, en eens word je aangesproken als discipel, wanneer jullie worden uitgescholden vanwege mij. Dat ze je vervolgen daarom en van allerlei kwaad gaan betichten. Dus ik ga het niet hebben vanmorgen over lijden in algemene betekenis. Een aantal vragen rond het lijden laat ik bewust liggen nu. Lijden door geweld van mens, dier, natuur of lijden door ziekte. Wat denk ik ook in de afgelopen week heel erg in kaart is op ons netvlies is gekomen door die voetballer die ineens in elkaar stort. En hersenschade heeft opgelopen. Maar ik laat dat soort dingen toch bewust liggen nu. Anders zie je door de veelheid van de vragen die dat oproept en ja, ook de Bijbelse gegevens die je dan nodig hebt om daarbij stil te staan, dan zie je door de boom het bos niet meer. Dat vraagt een eerlijke en rustige serie van preken. Wanneer we de woorden van Jezus wat meer op ons in laten werken, dan ontdekken we in vers 10 de waarheid dat je juist in deze wereld zwaar in de problemen komt als je voor de gerechtigheid wil gaan. Als je de gerechtigheid lief hebt. Jezus heeft het niet over in de problemen komen door eigen schuld of door zonde. Maar doordat je gaat voor de gerechtigheid. Een prachtig boek van Tim Keller heeft de titel Ruim baan voor gerechtigheid. Als je gaat voor Jezus. Vers 11. In een wereld vol corruptie, vol onrecht en misdaad moet je soms een hoge prijs betalen als je je daarvoor wil inzetten. Als je wil inzetten voor gerechtigheid. De gerechtigheid waarvoor Jezus ook in de wereld is gekomen. En bij zijn doop zei hij dat al tegen Johannes de Doper. Die kwam met allerlei bezwaren. U hebt niet nodig gedoopt te worden door mij. Eerder andersom. Dan is de wegbereider van Jezus even de weg kwijt. En dat gebeurt ons ook zomaar. En dan hoor je Jezus zeggen, ik moet gedoopt worden vanwege de gerechtigheid. Omdat God dit van mij vraagt. Ik erken zijn koninkrijk en ik kom zijn koninkrijk brengen in deze wereld. In mij komt het koninkrijk, het is hier en het is nu. En dan komt hij in de naam van de koning die hem gezonden heeft. Zie, hier ben ik om uw wil te doen. En dan leert hij zijn discipelen bidden om dat koninkrijk. Dat koninkrijksgebed. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Uw naam worden geheiligd. Het draait om u in mijn leven. Voor die gerechtigheid gaat hij. Dus gerechtigheid heeft te maken met de wil van God. Wat God van je vraagt. Wat goed is en wat behoort tot zijn koninkrijk. En dan zul je ontdekken dat als je daarvoor je inzet. Dat je dan niet maar van alle kanten op applaus kunt rekenen. Juist dan leer je de wereld op zijn slechtst kennen. In haar verzet tegen God. Tegen zelfs haat die zich richt op het goede. En wat Jezus ook in diverse gelijkenissen prachtig weet neer te zetten. En dat hij op een gegeven moment ook de vraag kan stellen, hebt u iets tegen dat ik goed doe? Blijkbaar heeft de oude mens daar iets op tegen. Want het confronteert je met het koninkrijk van God en jouw koninkrijk en die twee botsen. En dat verlangen van de geest, dat botst op verlangen van mij, van jou. Als je leeft volgens die oude mens. En dan ga je ook ontdekken dat het heel gevaarlijk kan worden als je daarvoor je nek wil uitsteken. Dan kan het ook zomaar gebeuren dat je in de Bijbel nieuwe lagen gaat ontdekken bij het lezen. Dat je ineens veel beter gaat zien ook hoe gevaarlijk het was voor Jezus en zijn discipelen al toen ze door Jeruzalem en Israël rondtrokken. En de Bijbel opendeden, alleen dat al werd gevaarlijk. En dat hij voluit ging voor het goede en het doen van de wil van de Vader en daar voortdurend aandacht voor vroeg. En wat kreeg hij toen de schriftgeleerden en de fariseeën over zich heen? Juist ook van binnenuit kwam het gevaar. En er werden plannen gesmeed om hem te doden. Dat kwam al heel snel op gang. Alle evangelieën laten dat zien. En al snel werden er leugens over hem in de wereld gebracht. Men verklaarde hem voor gek. Dat is ook zo'n middel wat zo machtig kan zijn. Want wie wil er nou voor gek worden verklaard? Je wil serieus worden genomen als mens. En die dingen die hij doet, die krachtige dingen, daarin heeft hij een deal gesloten met Beelzebul. Hij doet dat voor Beelzebul. Dat kan ook jou gebeuren als volgeling van Jezus. Dat er leugens over je de wereld in worden geholpen. Of karikaturen van je worden gemaakt. Als je maar ontmaskerd wordt of machteloos gemaakt. Dan moet je wel heel erg houden van gerechtigheid. Dan moet je houden van God. Als je dan toch doorzet en gaat voor gerechtigheid. Weet je, ik denk dat Jezus het ook over zichzelf had. Toen hij de zaligspreking uitsprak. Zo ben ik. En zo zien mijn volgelingen eruit. Ze verlangen, ja ze hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Verlangen naar gerechtigheid is geen luxe artikel. Gaan voor gerechtigheid. Dat kost je alles. En dat is alles beheersend. Honger en dorst, dat is niet de knop die je maar uit kunt schakelen zo. Als je honger en dorst hebt naar iets, dan ben je daar heel de dag mee bezig. Ik heb van de week nog gesproken met iemand die dik in de 90 is en iets vertelde van haar ervaringen uit Schiedam, haar tijd in Schiedam en de honger die ze geleden heeft. En dan hoor je dat terug. Honger, dat schakel je niet zomaar uit. Dat beheerst je heel je leven. Het zuigt alle energie ook op. En trekt het naar zich toe. Ja, dan wordt het profiel van een volgeling van Jezus misschien ineens veel minder aantrekkelijk voor je. Ben jij zo iemand die honger en dorst naar gerechtigheid? Daarom nemen ze vervolging en zelfs de dood voor lief. En Jezus gaat ons daarin voor. Want zo wordt het koninkrijk gebracht. Vergis je wat dat betreft niet in de zaligsprekingen. Uitingen van geluk, dat je te feliciteren bent. Jezus prijst mensen gelukkig en daarin klinkt grote blijdschap in door. Maar zie het niet als een stelletje gezapige woorden, mooi voor wandtegeltjes of post-its op Facebook. Of dat je ze leest als woorden voor losers. Het dondert en bliksemt in de zaligsprekingen. Twee koninkrijken botsen op elkaar. Het koninkrijk van de overste van deze wereld en het koninkrijk van God. Dat door wil breken in deze wereld en dat komt met geweld. En geweldenaars grijpen ernaar. En dan komt het toch op je af. Voor welk koninkrijk ga ik eigenlijk? Welk koninkrijk denk ik dat er gaat winnen? Wat is de strategie waarvan ik in de praktijk van mijn leven laat zien dat ik denk, dit is de winnende strategie, dit is het winnende koninkrijk. Daarom heb ik niet alleen de zaligsprekingen gelezen, waarin God onze ervarings wakker maakt, waarin Jezus spreekt ook over beloften die voor je klaar liggen, maar dan moet je wel die weg gaan. Maar ik heb ook het gedeelte met u laten lezen over zout en licht. Want dan maakt Jezus zijn discipelen met twee sprekende voorbeelden duidelijk wie we zijn, wie zij zijn, wie wij zijn en wat je betekent voor de wereld. Je bent zout, je bent licht, maar zout dat kan zijn smaak verliezen. Smaak, dat zegt de nieuwe Bijbelvertaling, want zo gebruiken wij het. Zout tegenwoordig veel als smaakmaker. Jezus heeft het over dynamis, kracht. En dan denkt hij ook aan hoe zout in zijn tijd werd gebruikt om bij het bakken over de plek die heet gemaakt wordt gestrooid. En dat zout kun je een aantal keer gebruiken, maar dan verliest het zijn kracht. Een zout dat geleid warmt, het zout dat ze daarvoor gebruikt bij het koken. En bij het bakken. Maar dan gooi je het weg. Ineens wordt je de vraag gesteld, ben ik van dat zout? Dat weggegooid wordt, krachteloos geworden. En licht, dat kan ergens weggestopt worden onder de korenmaat. Een beetje zodat je het niet ziet of nauwelijks ziet. Zodat de omgeving er niet door verlicht wordt. Gissen zijn, alleen voor jou privé. Prima als je het doet, als je erin gelooft, achter de voordeur. En voor gezellig onder elkaar. Prima dat ze een dienst hebben, maar laat het niet te veel daarna gebeuren. In de vroege kerk was de bereidheid om de prijs te betalen voor het volgen van Jezus heel groot. Een indrukwekkend getuigenis daarvan hoor je bijvoorbeeld van een Tertullianus. Dat kun je terugvinden als je de bergreden bestudeert in een boek van Van de Brink bijvoorbeeld, maar ook van Nicky Gumbel. Beide bespreken op hun manier de bergreden en gebruiken dan de volle van een Tertullianus die te maken krijgt in zijn pastoraat met een zakenman. En die stelde vragen die je op allerlei niveaus natuurlijk kunt stellen. Van, wat betekent het nou voor mij als zakenman? Want als je niet oppast, dan raak ik mijn klant kwijt. En ik moet toch ook mijn brood kunnen verdienen. En dat Tertullianus alleen maar de vraag stelt, moet dat? Moet je kunnen leven? Moet je je brood kunnen verdienen? Ik moet zeggen dat ik dat schokkend vond. Dat zet je wel weer even op scherp. Waar sta je als volgeling van Jezus? Hou ik niet lang vast, even twee dia's terug. Dat brengt me bij het derde, het doel van het lijden. In het lijden wordt duidelijk getest of je iets graag wilt. Of je bijvoorbeeld echt hongert en dorst naar gerechtigheid. In het lijden word je gevormd en ook sterker gemaakt. En ook al heb ik eerder aangegeven dat ik het niet over het lijden in het algemeen wil hebben, wil toch wel zeggen dat ik geloof dat het lijden omwille van Christus een manier is waardoor Jezus ons leven snoeit, aanpakt. Dat snoeien meemaken is niet altijd makkelijk. Als je zelf door ziekte heen gaat en ook een zieke partner hebt zoals ik, dan kun je soms christenen wel eens verwensen die heel makkelijk met allerlei mooie dingen aankomen, mooie citaten. Je moet er ook aan toe zijn voor dat, die boodschap. En toch wil Christus het gebruiken. Toch geloven wij dat Jezus zo ons leven snoeit. Maar hij doet dat opdat we groeien en uiteindelijk ook veel vrucht zullen dragen. De mensen die door lijden heen zijn gegaan, kunnen vaak toch een grote aantrekkingskracht hebben. Op medegelovigen, maar ook op anders en niet-gelovigen. Mensen die volharden in het lijden, dat zijn toch mensen vaak met een geheim, wat nieuwsgierig maakt. Waar je naartoe getrokken wordt. Wat is dat toch? Wat is jouw bron? Waar leef je uit? Denk aan de berichten die je hoort over veel bekeerlingen op dit moment in de islamitische wereld. Die vaak onze pers niet halen, maar ze gebeuren gelukkig wel. God is bezig in Iran. Ik haalde net het voorbeeld aan van Andrew White, bezig in Irak. Op die plaatsen waar iedereen wegtreedt. En toch. Je hoort van moslims die dromen krijgen. Die dan op zoek gaan naar broeders, zusters, medegelovigen. Ik ga even terug op naar mijn tiende tijd. Ik werd ooit geraakt door het lezen van een boek Vergeef me Natasja. Natasja, opgesloten in de Russische gevangenis, werd door de cipiers behoorlijk op de huid gezeten en ook gemarteld. En ze bleef maar liefde uitstralen en vergevingsgezindheid hebben. En God gebruikte dat om een aantal mensen tot geloof te brengen. Jezus zegt niet dat we naar lijden moeten streven en naar moeten streven vervolgd te worden. Maar hij zegt wel dat we het als een zegen moeten beschouwen als het op ons pad komt. Als het zover is. Want het koninkrijk dat roept dat wel op. En in het onderwijs van de apostelen komt dat ook meermalen nadrukkelijk naar voren. Ineens van alle kanten de vervolging op gang komt. En juist dan moet je weten waar je in geworteld bent. Wat jouw hoop is. Waarom al die lessen in lijden? om je dat fundament mee te geven van hoop. Van hoop dat door lijden heen overeind blijft. Mag je vragen, neem je die woorden van een toekomstige beloning wel serieus? Al die beloften waar Jezus mee kwam. Iedere zaligspreking eindigt met belofte. Met visie voor de toekomst. Dan gaat het over het koninkrijk van de hemel. Getroost zullen worden. Het land zullen bezitten. Toekomstmuziek. Belofte. Dan denk ik aan atleten die zich soms jarenlang allerlei genoegens en mooie momenten in het leven ontzeggen voor die ene prijs. Waarom trainen ze hun lichaam zo en onderwerpen ze heel hun leven aan een strak regime? Omdat ze gaan voor de prijs, voor die grote prijs, die gouden medaille, dat ene kampioenschap. Weet je? Je verkeert in goed gezelschap als je vertrouwt op een toekomstige beloning. Want zo is het ook gegaan, zegt Jezus, met degene die vervolgd werden voor jullie, de profeten. De ware, de echte profeten. Niet de profeten die met mooi weerboodschap aankwamen, maar de echte profeten. Ze hebben juist het meest geleden van het volk van God. Je verkeert in hun gezelschap. Zegt Jezus tegen zijn discipelen. En uiteindelijk verkeer je, hoor je bij het gezelschap van Jezus. Die het lijden heeft doorstaan door zich te focussen op de toekomstige vreugde van het koninkrijk, zegt de Hebreeënbrief. Zo kon hij het lijden aan. En als niets achter. En er doorheen komen. Laten we die weg dan ook gaan. We zoeken het lijden niet op, we verheerlijken het niet. Maar we verwachten dat Jezus ons er doorheen zal leiden als het op ons pad komt. Amen.
Dan heb ik nog een paar mededelingen voor u. Ten eerste een mooi bericht. Afgelopen dinsdag is Silas geboren. Zoon van Dorenda en Daniel Broons. En broertje van Noralie. We willen de familie van harte geluk wensen met de geboorte van dit jonge leven. En natuurlijk ook Gerrie en Evert als grootouders feliciteren. Gert van Heiningen heeft mij nog een berichtje gestuurd. In de contactsleutel staat dat hij 28 juli 79 jaar wordt. Maar dat is niet goed, hij wordt 80 jaar. En we willen hem vanaf deze plek alvast een fijne dag toewensen. Dan zullen nu Maarten de Jong en Maarten Knol iets vertellen over de Oekraïne-reis.
Hallo, wij zijn twee van de groep die dit jaar meegaat naar Oekraïne. We gaan daar kinderwerk en tienerwerk doen. We gaan daar ook iets voor de moeders doen om hun een steuntje in de rug te helpen. En we gaan ook elke woensdagnamiddag een beetje voetballen met de kinderen. Oh ja, en de bouwwerk. We gaan toilethokjes en huisjes maken daar.
We gaan er niet alleen een heleboel doen en daar wat brengen. We hopen er ook heel veel te ontvangen. En zeker als het gaat om ons geloof. We hopen van zigeuners daar iets te horen over hoe zij met hun geloof bezig zijn. Wat geloof voor hen betekent, hoe zij daar invulling aan geven. Waarbij we onder andere thema's aan de orde stellen als de stilte van God. Het kan van Gods kant soms ook heel stil zijn. Nou, hoe gaan zij daarmee om? Hoe kunnen wij ermee omgaan? We gaan stilstaan bij de vraag wie Jezus nou eigenlijk is. En dan vooral niet zozeer de Jezus die van alles doet en zegt. Maar de Jezus die door dingen geraakt wordt. Door mensen geraakt wordt. Dus alles waar Jezus door geraakt wordt. Dat willen wij eigenlijk ook als een soort thema aan de orde stellen. En daar van elkaar leren. En van de zigeuners daar in Janosje. We hopen dus niet alleen iets te brengen. We hopen ook echt iets te ontvangen. En dat wij hier met z'n tweeën staan heeft te maken met het feit dat we in deze dienst voorbeden gaan doen voor de reis die wij met elkaar, 15 jongeren en 2 volwassenen, richting Janosje gaan maken. En we gaan aanstaande vrijdag morgen om 5:00 vertrekken. Dus we willen graag voorbeden voor onze reis. En we hopen dat deze voorbeden van vanmorgen iets is om mee te nemen in uw eigen gebedsleven. We hopen dat u voor ons blijft bidden. We gaan een maand, wij met deze groep 2 weken en er komt nog een groep achter ons aan. Dus het zou mooi zijn als u een maand lang elke dag even aan ons denkt, aan de Oekraïne denkt, aan Janosje denkt en daarvoor bidt dat God daar zijn werk mag doen.
Ja, Maarten en Marta, hartelijk dank voor uw toelichting namens de hele gemeente. Ik wil jullie een goede reis toewensen en we zullen zeker voor jullie bidden. Ten slotte nog de collecte, die is voor het jeugdwerk van onze eigen gemeente. En dan gaat nu Gerrie de voorbeden doen.
Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God, dank u wel dat we hier zo vanochtend met elkaar mogen zijn. Om gemeenschap te hebben met elkaar, om elkaar te zien, te ontmoeten. Om het voorrecht te hebben om in vrijheid hier bij elkaar te zijn. Heer, we hebben gehoord in de preek, en daar weten we ook van lijden, van vervolging om uw woord. Heer, wilt u bij die mensen zijn? Wilt u heel dicht bij hen zijn, zodat ze vast kunnen houden aan wat u als belofte voor hen en voor ons heeft weggelegd? Heere God, wilt u organisaties zoals Open Doors, die daarmee bezig zijn om hen te ondersteunen en het ook aan de kaak te stellen, wilt u die organisaties laten groeien en ook maken dat ze mensen kunnen bereiken, ook ons, zodat we ons zo bewust van zijn. Heer, wil u danken dat wij het voorrecht hebben om hier in vrijheid bij elkaar te komen. Om hier in vrijheid ons geloof te mogen beleven. En Heer, we zijn ook blij met onze plaats als gemeente in Eindhoven. Heer, we gaan een tijd tegemoet waarbij de scholen vakantie hebben, waarbij mensen weggaan. Heer, we gaan ook als gemeente samenkomen met zustergemeentes op een andere manier. Heer, wilt u daar ook zegen uit laten voortkomen? Dat we elkaar zullen ontmoeten, dat we elkaar zullen zien, echt zoals u dat heeft bedoeld. En Heer, we weten dat ook de Open Emmaus doorgaat, die elke woensdag en vrijdag mensen zijn om anderen te ontmoeten. Wilt u daar ook bij zijn? Dat we mensen hier mogen ontmoeten en ze van u mogen vertellen of gewoon door onze daden kunnen laten zien wie u voor ons bent. Heer, we mochten het horen van de Oekraïne-reis. Wat geweldig dat mensen, jonge mensen, met begeleiding op pad gaan. En Heer, daarin willen ze het verwachten van u en ze gaan met enthousiasme. Heer, wilt u de verwachtingen die ze hebben, wilt u hen daarin tegemoetkomen? Wilt u maken dat ze iets kunnen betekenen voor de mensen daar, maar dat die mensen daar voor hen ook iets kunnen betekenen? En Heer, wilt u als er dingen zijn die ze onderweg daarnaartoe, of als ze daar zijn tegenkomen, wilt u ze wijsheid geven en vasthoudendheid en geloof in u dat u erbij bent, waar ze zich ook bevinden. En Heer, geef hen uw zegen. Wilt u hen allen één voor één, stuk voor stuk zegenen en tot zegen laten zijn? Want Heer, dat is ook waar het om gaat, dat uw naam groot gemaakt wordt. Heer, dat we door lijden heen, maar ook in het voorrecht wat we hebben om hier te mogen wonen en in vrijheid te zijn, dat we een afspiegeling mogen zijn van u. Dat we zout zijn en licht zijn. En Heer, behoed ons ervoor dat het smakeloos en zonder licht wordt. Wilt u ons scherpen en wilt u bij ons zijn in hoe we in de wereld staan. Als we op vakantie gaan of als we thuis zijn, dat we ons bewust zijn van wie we van u, van Gods wegen, door Jezus mogen zijn. Heer, wilt u met ons meegaan als we weggaan? Wilt u bij ons blijven als we thuis zijn in de vakantieperiode? Maar Heer, waar we ons ook bevinden, dat we ons bewust zijn van onze enorme mogelijkheden als kinderen van u. Van de verantwoordelijkheid, maar ook van de vreugde die ons dat geeft. Heere God, we willen u bidden voor mensen die niet om vervolging, maar om andere redenen pijn en verdriet hebben. Heer, wilt u bij hen zijn. We kennen elkaar niet allemaal, zodat we het precies weten. En dat is ook niet nodig. U weet het wel. Heer, wil bij en ieder van hen zijn die pijn en verdriet heeft. Heer, wil u ook danken. Danken voor de mooie dingen die ook gebeuren. Wil u danken voor de geboorte van Silas bij Dorenda en Daniel Browns. Dank u wel voor de vreugde die het geeft. Voor de dankbaarheid in hun hart. En Heer, wilt u verder bij hen zijn. Heer, als we zo aan het eind van deze dienst zijn, van het bij elkaar komen, Heer, willen we u danken voor wie u bent. Danken dat we bij u mogen komen. Danken dat we uw kinderen mogen zijn, elkaar mogen ontmoeten. En Heer, we willen uw naam groot maken en u prijzen. Heer, soms schieten onze woorden tekort, vergeten we dingen. Heer, we willen eindigen met elkaar om u groot te maken en u te bidden met het gebed wat uw Zoon onszelf heeft geleerd. En Heer, dat willen we met elkaar hardop doen. Onze Vader, die in de hemel zit, uw naam.
zal nu worden gecollecteerd. Ik mag nog even de bestemming herhalen. Het jeugdwerk van onze eigen gemeente. Slotlied, dat we elkaar de zegen ook mee mogen geven en tot elkaar mogen zeggen, ga met God en Hij zal met je zijn.
Thank you.
En ga zo in vrede met de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de verbondenheid van de Heilige Geest met u allen.